Hallo en welkom bij aflevering 199 van de Enonic Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Enno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen. Terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Aafke Ossen. Aafke is founder van Maak Ruimte en co-founder van Sisterhood in Business. Aafke studeerde sociale wetenschappen aan de Universiteit in Utrecht en social work en nadien vele changeopleidingen. Na aanvankelijk werkzaam te zijn in de gezondheidszorg en veiligheid is ze via Berenschot in het organisatieadvieswerk beland. In 2001 heeft ze stap naar ondernemerschap gezet. Wat haar drijft is mensen, organisaties en netwerken helpen hun potentieel te leven. Om zo te co-creëren en innoveren. De wereld heeft meer feminien, lange termijn gerichte leiderschap nodig. Vanuit mannen en vrouwen. Aafke wil helpen dat te creëren. Uit een van de onverwachte ontmoetingen, en in de show notes zie je een link wat dat betekent, leerde ik Aafke kennen via onze gezamenlijke kennis Connie Maathuis. Dankjewel Connie, dit was super. 2 weken geleden hadden we onze eerste kennismaking en dat was zo leuk dat ik haar gevraagd heb voor de podcast, Aafke dus. Nu zit ik dus weer in Zeist voor een mooi gesprek. En na de eerste vraag over waarom ze de keuze maakte voor social work, doken we gelijk de diepte in. We hadden het over leiderschap en organisaties. Zo kwamen we langs de vele initiatieven van Aafke. Een vrouw met ambitie die de ziel laat terugkomen in haar verhalen en in de coaching. We hebben het over masculine organisaties en de veranderingen die we zien met jeugd van nu en de kansen die we daar zien voor leiderschap. Super veel plezier met de inzichten van Aafke. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno Hanning.
Ik zit hier in Zeist, in een fantastisch huis, mooie omgeving, dicht bij het hoofdkantoor van WNF, is het volgens mij. Ik reed hier naartoe en ik dacht, oh, ik had hier ook kunnen gaan hardlopen. Ja. In plaats van naar huis rijden en dan hardlopen. Iemand liep hard en dacht, oh ja, dat had ik hier kunnen doen. En ik zit bij Aafke Ossen. Dankjewel dat ik hier mag zijn, Aafke, bij jou. En ik heb zin in het gesprek met jou. We hebben 2 weken geleden kennis gemaakt voor het eerst. We zijn in contact gekomen via, hoe heet ze?
Connie Maathuis.
Connie Maathuis, precies. Ja. En het was een onverwachte ontmoeting. En dat was zo leuk. Ik hoorde zulke mooie dingen van jou. Ik denk, ik moet je in een podcast uitnodigen wat je allemaal hebt gedaan en meegemaakt en waarom je dingen doet. Daar wil ik graag meer over weten. En ik hoop dat... Nee, ik verwacht dat mensen die hier naar luisteren ook dat gevoel hebben straks. Oké. Je bent begonnen... Je bent geboren in Amsterdam, maar je bent...
Leiden.
Leiden. Oké, okay, ja. De stad Amsterdam. Ja. Ergens waar ik gevonden heb. Leiden. Dat is goed. Maar je bent een pad terechtgekomen op de Hogeschool Utrecht... Maatschappelijk werk heb je gedaan. Hoe kwam je tot die studiekeuze?
Als ik het kort zeg, uit een academisch gezin met heel veel stimulans tot exact studeren was ik op weg naar huisarts. En de vader van mijn beste vriendin overleed en ik merkte dat het om de ziel ging. En ik was een gigapuber en ik wilde graag uit huis. En ik had natuurlijk heel veel strijd met mijn vader. Dus ik ontdekte, als ik nou 1 jaar naar de sociale academie ging, zoals dat destijds heette, kon ik daarna psychologie studeren. En in elk geval met de ziel werken. Dat was mijn missie.
Voor mij, ik weet niet, blijft dat altijd een hele onduidelijke term, definitie, de ziel. Wat hield dat voor jou in dan toen?
Toen vind ik het moeilijk terug te halen, maar hoe ik het nu zou zeggen, en misschien ook een beetje toen, is het diepere weten wat in jou zat. En misschien zelfs letterlijk. Die vriendin van mij, die vader die overleden was, Ik had letterlijk bij dat graf contact met hem. Zij had een hele slechte band met haar moeder relatief. En een goede met haar vader. En ik heb het idee dat die man mij toen een opdracht heeft gegeven. En dit is niet de reden, hoor, specifiek. Maar de ziel is voor mij het diepere weten dat in mensen zit. Een geest van leiding als het ware die in jou zit. En als je daar contact mee maakt, is dat het potentieel wat je te leven hebt hier. Dus dat kan zijn dat je chemisch ingenieur moet zijn en in de wereld daar iets op kan betekenen. Of verzin de rollen die er allemaal zijn. Als stratenmaker de mooiste straten van de wereld maken. Maar de echte passie is er als je daar contact mee maakt.
Nou, iemand zoals mij, zoals ik dan, worstel daar al vaak mee met dit soort denkwijzen. Mm-hmm. Hoe ontdek je dan je ziel?
Eigenlijk door te kijken in je leven wat je van nature altijd graag doet. Wat je eigenlijk automatisch, als je niks hoeft, of als je naar je kindertijd kijkt, en wat je vrienden en familie om je heen ook zeggen, wat je moeiteloos, wat je elke keer bijdraagt. En als je daar goed naar kijkt, zitten er heel duidelijk rode draden in, die je elke keer doet. En als je daar dieper naar kijkt, van wat doe ik dan precies? En vooral contact maakt met hoe je dan voelt van binnen, dan weet je dat is blijkbaar wat je makkelijk doet en waarin je veel bijdraagt.
Voor mij klinkt dat als passie.
Ja, zo is het. Ja.
Passie is de ziel.
Dat zit dicht bij elkaar, ja. Ja.
Maar de ziel is er dus ook nog als je overleden bent?
Ja, voor mij wel. En dat maakt niet zoveel uit hoe je dat ziet, maar voor mij wel. En ook als het niet zo is, helpt het concept me. Dus ik geloof ook, het helpt om te denken wat je helpt, waar je effectiever van wordt. Dit beeld vind ik een beeld wat helpt. En ik zie ook bij de mensen die ik begeleid en bij sommige gedragingen die bijna niet verklaarbaar zijn alleen uit dit leven. En dan helpt het concept dat het mogelijk uit andere levens is ingegeven, de systemische blik ook. En dat doorgaat systemisch, maar misschien ook in je eigen vorige levens. Dat helpt wel om dingen beter te duiden en te begrijpen.
De ziel leeft voort. Mm-hmm. Vertaal ik hier dus uit. Oké. Okay. Spannend.
Nou, als je systemisch kijkt, zie je dat, stel mijn oma heeft een bepaald trauma meegemaakt. Vaak gaat dat, heeft mijn moeder er dan minder last van, of mijn vader, van wie die ook de moeder is. En de generatie daarna, die heeft dat vaak op te lossen. Dan is een bepaalde druk eraf en dan kan het geleefd worden. En het feit dat bijvoorbeeld dan ineens iemand heel erg gaat strijden voor dingen of gaat opstaan voor iets, is vaak voor iets wat eerder niet gedaan is, als voorbeeld, weet je wel. En om te snappen van, hoe komt het toch dat ik zo'n ongelofelijke, zoals mijn puberdrive, daar zat gewoon en dat had ook te maken met dat ik het derde kind was in het gezinssysteem. Dus er zijn allerlei dynamieken, buiten wat in mijn persoon zit, die maken dat ik me gedraag zoals ik me gedraag. En het helpt gewoon toch om te snappen waarom jij soms bepaalde dingen ineens doet, waarom je opstaapt of jij verduikt. Omdat je dan meer leiding kan nemen of kan volgen wat blijkbaar ontstaat in bepaalde situaties waar jij bent. En dat zijn dus meer dynamieken dan alleen vanuit mezelf.
En dat begrijpen daarin is dus belangrijk, dat je...
Ja, wat ik steeds meer zie is dat het kennen van je eigen identiteit als individu, maar dat zie ik ook bij teams of bij organisaties en dus in ketensamenwerking, omdat de wereld steeds innovatiever wordt en ingewikkelder, heb je steeds meer over disciplines heen dat je moet samenwerken. En ik merk hoe beter je jezelf kent, hoe meer je bewustzijn hebt op je eigen identiteit, hoe beter je kan samenwerken. Dus ook dit type dynamieken in jezelf, maar teams hebben dat ook. Hè? Als je in fusies of in ketensamenwerking kan jij het bijvoorbeeld altijd lekker vinden om lekker te jagen, terwijl de ander filosofisch diep wil nadenken over wat nodig is. Nou, dan van nature zit er een soort strijd in de samenwerking tussen die partijen. En natuurlijk voegen beide iets toe. Weet je, beide hebben iets te dienen, maar als je de ander jezelf snapt, kun je de ander ook beter zijn plek geven. Weet je wel, dan, en ook het managen van, goh, ik ben blij dat je dat inbrengt, maar doe het niet te lang, want dan word ik heel ongedurig. En dan ga ik je gewoon steeds afkrappen, dat weet ik, dat zit in me. En dat, niet omdat ik jou wil afwijzen, maar omdat ik er op een gegeven moment heb ik gewoon onrust in mijn lijf. Weet je, dan maakt de samenwerking zo anders.
Is strijd in dit soort verschillen die we hebben, is dan een strijd ook niet belangrijk?
Ja, prima. Ja. Maar ik kan een strijd waarin ik echt ga vechten of vluchten of bevries, dan hebben we geen contact meer en gebeurt er ook niks meer. Terwijl als ik mezelf ken en dus niet denk dat jij mij overroelt, want dan beginnen al die systemen te werken. Als ik gewoon kan strijden en kan voelen dat je anders bent en kan leren van het anders zijn, en omdat ik blijf en je blijft, en daar bedoel ik mee dat ik blijf luisteren en je wil begrijpen en jou kan helpen mij ook te begrijpen, dan is het effectief. Maar dat vraagt dus een soort basisidentiteitsbewustzijn. Ja.
Wat denk je dat het effect is van de manier waarop we op dit moment communiceren met digitale technieken, social media, op dit soort rollen, dit soort dynamiek is?
Het vraagt heel veel zorgvuldigheid, volgens mij, ja. En dan bedoel je, je bedoelt geschreven tekst of ook gesproken? Want ik vind dat...
Ja, dus ik denk dat het meeste kijken op Facebook of Twitter, ja. Dat is natuurlijk het meeste is geschreven.
Ja.
En het gaat over reacties van mensen op iemand anders die het zegt. Hè? Dus je bent het niet met elkaar eens en dan zijn er enorme... tegenreacties.
Ja. Nou, ook daarin maakt het heel erg uit, vind ik, hoe je de tegenreactie van de ander hoort. Ook dan kan ik elke tekst kan ik horen en lezen op jij wil mij aanvallen en jij tast mijn persoonlijkheid aan, of je hebt een andere mening en ik probeer jou te verstaan. Dus stel ik een vraag terug, wat bedoel je echt, of ga ik gelijk vol erop? En veel mensen gaan natuurlijk steeds positie nemen. En ik vind het heel jammer dat je snel tunnelvisies op die social media krijgt. Hè? Dus een heleboel verhalen hoor ik niet. Dus heel snel zit ik een bubbel met mensen die hetzelfde vinden als ik. En versterken we elkaar. En een heleboel geluiden komen er niet. Dat vind ik sowieso, doordat de ontzuiling, of dat we elkaar niet meer in de kerk ontmoeten, zeg maar. Niet dat ik daar per se voor ben, maar al die lagen in dat soort ontmoetingen sprak je wel over het leven. En van de burgemeester tot en met de schoonmaker en alle lagen die ertussen zitten. En dat gebeurt bijna niet meer. Dus voor je het weet versta je elkaar niet zo goed meer. En ik vind daarom zelf basisscholen in gemeenschappen, dus communities rond leren, zeker omdat we lifelong gaan leren, dat is zo belangrijk dat we dat goed organiseren en zorgen dat die ontmoetingsplekken er blijven. Want ik vind het nu spannend dat populisten kunnen makkelijk dingen zwart-wit maken. Weet je wel? En we maken met simpele slogans, proberen de wereld te vatten, terwijl die knettercomplex is. Dus en als je een paar mensen hoort die andere meningen hebben en er zorgt dat we het kunnen horen, echt verstaan even, dan ziet iedereen, of je nou LTS of universiteit heeft, hoort de complexiteit en dat het allemaal geleefd wil worden. Weet je wel, dan is eigenlijk heel snel... Ik heb daarin heel veel vertrouwen in de mensheid, moet ik zeggen. Maar als we gaan schreeuwen en allemaal in onze bubbel blijven, dan gaan we in onze eigen groep populair willen zijn of zoiets. Hè? Of dan zijn we bang wat we posten of de rest van de groep dat niet vindt. Dus dat geeft heel raar groepsdynamisch gedrag, wat het versterkt. Ja. En dat vind ik zorgelijk. Ja.
Wat? Je gaf net een voorbeeld, hè, dat je dus met scholen, in de basisschool, dat je daar een stap kunt zetten. Maar wat zou je eraan kunnen doen? Wat is volgens jou een
middel? Nou, wat ik bedoel is dat in scholen ontmoeten ouders door alle rangen en standen, met name basisscholen, ontmoeten die elkaar. Dus dat is een hele logische bindende plek.
Want er is natuurlijk, het ontmoeten op die basisschool is natuurlijk ook al minder, omdat in een gezin heel vaak nu beide ouders werken. Ja. Dus de ontmoeting op school is behoorlijk afgenomen.
Ja, ja, klopt. Nou, dan, dat is ook al iets om dan naar te werken. Want ik zie dat heel veel ouders worstelen met hun ouderschap. Hè? En met de combinatie van die rollen, die verantwoordelijk. Het is een van de drukste fases van je leven, waarin je gigantische wisseling voor jezelf hebt als ouder. Je bent ineens niet meer alleen jezelf, maar ouder van een extern iets, lief kind, maar ook wat heel kwetsbaar is en waar je heel verantwoordelijk voor voelt over het algemeen. Dus heel, en je ontmoet samen elkaar in een gezin, komt van twee planeten, heel veel onbewust materiaal wordt ineens, komen twee gezinnen samen in dat ene gezin, een soort fusie eigenlijk, die je dan pas merkt op een heel ander niveau dan eerder leuk samenwonen. En je wil je nieuwe vorm vinden met z'n tweeën. in een maatschappij die snel verandert. Dus kortom, het is knetter ingewikkeld. Dus die daar ouders helpen met het praten over hoe doe je dat nou? En hoe kijk je naar je kind? Kun je zien wat je kind nodig heeft? Nou, daar is zo'n wereld in te winnen. En via dat doen leren die ouders ook heel veel. En hebben de kinderen baat bij. Dus wat ik zie is dat het steeds meer, zeg maar, de ouder ook als professional meedoet in de opvoeding. Maar ook de opa's en oma's in de buurt, ook al zijn het niet je eigen opa's en oma's, die in een soort generatie leren, die blijven fitter en de kinderen hebben mooie spiegels. Vanaf 65, mensen worden 90. Dat is nog 25 levensjaren waarvan heel veel vitaal zijn er nog in te bieden. Weet je wel, dus ik. En ook andere levensgroepen, die scholen staan 's avonds leeg. Dus hoezo zou daar niet mooie muzieklessen of verzin het voor cursussen, een aanbod op zo'n community place kunnen zijn? Weet je wel, ik denk dat dat heel belangrijk is voor de binding in de maatschappij.
Is dat ook. We gaan gelijk helemaal de diepte in. Ja, het is heerlijk om je op deze manier met je over te praten. Ja. Maar is dat ook de reden, dat of een van de redenen waarom je die stichting met de buitenschoolse opvang bent begonnen?
Ja, nou ja, toen was. Mijn kinderen hadden op de BSO gezeten, want ik ben best ambitieus, kwam ik wel achter. Toen gingen ze na de kinderopvang gingen ze naar de buitenschoolse opvang en daar deden ze eigenlijk niks met die kinderen. Ja, wel leuk spelen hoor, maar dat was het. Terwijl ik had bedacht, op woensdag heb ik de kinderen en ik dacht, ik ga niet op woensdag naar al die clubjes rijden alleen. Ik dacht, ik wil dan met mijn kinderen koekjes bakken en ik wil dan met ze spelen en niet chauffeur zijn naar gymles. Dus ik heb met een aantal andere ouders een buitenschoolse opvang met de directrice van die school opgericht. Omdat ik wilde dat ze op de dagen dat ik werkte naar fluitles, naar sport gingen. En dat ik op mijn middag inderdaad zou kunnen spelen met ze. En plus tijd met ze hebben. Ja, dat was wel mijn grootste drijfveer. Ja.
Is dat ook gelukt? Was het ook zo dat dus op dat moment zo'n buitenschoolse opvang met die kinderen van hot naar her reist?
Nou, nee, zo heb ik het niet helemaal gedaan. Het werd een sport-PSO bijvoorbeeld, maar dat was toen, was dat nog bijna niet.
Ja, dat is niet wel wat.
Ja, dat was toen echt, begon dat. Dus wij hadden een locatie waar echt sport-PSO was, waar de jongens, dus ook de sportvelden die ook vaak leeg staan of op heel veel tijden niet benut werden. En daar hadden we een kinderopvang en eentje op school, waar veel actiever inderdaad ook muziekles was. En dan hoefden ze ook niet meer naar andere muziekles, want er gebeurde het gewoon daar, weet je wel. Dus dat. Het was niet zo makkelijk als we bedachten trouwens hoor. Dus het klinkt ook allemaal heel optimistisch. En het is best lastig om dat te organiseren. Maar ik zie nu dat het bijna veel meer gemeengoed is op heel veel plekken in Nederland.
Ja, want zelf ben ik betrokken bij de voetbalvereniging bij ons in de buurt. En daar is ook een BSO al een aantal jaren. Ja. En die kinderen die rennen over het veld en spelen daar. Dus.
Maar het was bijna niet. Hè?
Nee, het zal we moeten,
want
dat
moet je realiseren, want mijn oudste is nu 21... Toen was heel veel scholen moest je zelfs tussen de middag moesten kinderen opgehaald worden. Moet je nagaan. Nou ja, breng je ze om 8:30.
Dat deed ik. Ik vond het super.
Ja?
Ja, nou, ik vond het echt. Ik heb er toen bewust voor gekozen om vanuit huis te werken. En mijn zoon die ging nog 1 jaar. Dat was het laatste jaar. En mijn dochter had er nog 2 jaar, volle jaren te gaan.
Ja.
En dus die heb ik dus 2 jaar naar school gebracht. En dat. Vooral tussenmiddag naar huis en samen eten en spelletjes doen.
Ja, ja.
Het was het leukste wat er was.
Oh, leuk. Ja.
Voor mij, voor de
duidelijkheid. Ja, ja.
En is dat dan minder ambitieus zijn? Nee, zo voelde dat voor mij niet. Voor mij voelde het als zijnde een fase waar ik gewoon heel erg bewust deel van wilde uitmaken.
Ja, maar die snap ik goed. En ik vind het ook heel belangrijk dat die. Misschien had ik die meer zelfs mogen erkennen en omarmen, hoor. Dat heb ik wel gedaan, want ik werkte echt een dag niet. Dus die dag was ik er, en een dag was er oma, een dag was mijn exter en 2 dagen opvang. Dus dat was eigenlijk ook voor de kinderen qua energie ongelooflijk goed te doen. Dus dat heb ik wel, maar in die tijd was het natuurlijk zo, heel veel plekken kon het ook niet. En dat is nog steeds wel een beetje baan met verantwoordelijkheid moet je bijna wel 4 dagen in de week zijn.
Ja, dus voor mij was het ook, dus ik ging voor mezelf beginnen.
Ja.
Eigenlijk alleen al daarom.
Ja.
Het andere was dat ik dus eigenlijk een tijd lang wilde werken zonder de leiding gaf van mensen, want daar was ik ook wel even helemaal klaar mee.
Ja.
Maar vooral dat ik, mijn laatste baan was gewoon, ik moest om 8:00 aanwezig zijn En in principe tot 5 uur werken. Al werkte ik tot 7 uur. De volgende ochtend moest ik er gewoon om 8 uur zijn. Ja. En dat betekent dat ik nooit mijn kinderen kon naar school brengen. En ik had een inzicht dat ik in het klasgezaal zat bij de gemeenschappelijke ouderavond. Dat de eerste keer was dat ik de juf zag van mijn zoon. En dat was oktober. En ik dacht, dit is niet wat ik wil. Ja, dan rond die zoekje aandacht. Dus, en dat was voor mij, en dit wil ik anders. Dit is niet hoe ik mijn leven wil inrichten.
Ja.
En nu zijn we uiteraard wat fases verder. En nu denk ik, oh ja, ik wil nu juist weer mensen opzoeken en veel op pad zijn.
Ja.
Je vertelde in ons vorige gesprek over berenschotten.
Mm-hmm.
Daar heb je acht jaar of zo gewerkt. En over, ik wil het woord gedoe gebruiken, maar dat mag je zo veranderen. Mm. Wat het gaf op het moment dat jij moeder werd.
Ja, ik was daar bij Berenschot heb ik eigenlijk het vak geleerd, vind ik, voor organisatieadviseur, waar veel dingen voor mij samenvielen. Dus kijken naar juist het bedrijf, maar ook heel erg naar de persoon en de combinatie om samen te gaan creëren in de wereld. Dus ik vond het geweldig. Op een gegeven moment wilde ik moeder worden. En ik had natuurlijk wel door dat ik in een omgeving zat waar dat niet heel makkelijk was. Maar ik realiseerde me, ik kan naar een ander bedrijf gaan, maar daar speelt dat hetzelfde, was toen mijn gedachte. Dus ik ben daar, heb wel, want ik werkte er ook een paar jaar, dus ik vond dat ik het, kun je nagaan hoe je erover nadenkt, vond dat ik het verdiend had de zwangere vrouwen werden als last gezien, hè? Dus elk jaar bij de kwartaalcijfers werd dan verteld, en ik was de derde vrouwelijke adviseur die een kind kreeg, dus eerder hadden we al mensen kind, maar dat waren de secretaresses. En dan werden bij de kwartaalcijfers werden de ziektes genoemd, dus de kostenposten, maar dus ook de zwangere vrouwen. En daar stond je dan met z'n 60 bij en dan was jij dus een kostenpost. Nou, dat vond ik echt afschuwelijk. En ook, ik werd er ongelooflijk boos van. Ik dacht, ja, ik kan het niet extra, ik kan het niet overdragen, weet je wel. Dus ik kan niet vragen, wil jij voor mij zwanger zijn, naar een van mijn mannelijke collega's? Niet dat ik dat wilde trouwens, ik vond het geweldig om het mee te maken. Maar ik vond het ook voor die mannen niet goed. Dus in die mannen konden ook niet. Er was echt een cultuur toen dat je niet kon vragen, ik wil 4 dagen werken. Of het kon wel, degene met echt lef en die dacht, de scheid eraan, ik doe het gewoon. Maar het vroeg echt behoorlijk kracht en onafhankelijkheid om dat te doen. Dus bij mij was op een gegeven moment, en heel veel klussen werden toch verdeeld rond 5:30, weet je wel, zo. Dus, en dan moest ik mijn kind van mijn kinderdagverblijf ophalen, weet je wat. Dus ik vond dat echt een hele lastige fase. En een van mijn passies om meer voor vrouwen te doen is dat ik echt wil dat, en eigenlijk ook voor mannen, voor meer feminien leiderschap, wat ik denk dat nodig is, dat daar gewoon geen plek voor was, weet je wel. Gewoon niet goed. Moet gewoon beter. Eigenlijk ook al het verhaal wat jij zei, hoe jij het contact met je kind wil beleven. Dat hoort daar voor mij ook bij, dat je bewust die kwaliteit van leven die geleefd moet worden, dat je die een plek geeft voor die levensfase. En dat daar het goede gesprek over gevoerd kan worden. En ook gewoon die businessdoelen gehaald. Hè? Dus versta me goed, een bedrijf moet gewoon onderneming, moet gewoon goed draaien, die moet trots kunnen zijn, daar moet passie in zitten en vuur uitkomen. Maar ook dit hoort erbij om vitaal te zijn. Ja,
bij dit soort mannelijke omgevingen die nog steeds ontzettend veel zijn, is er natuurlijk een enorme focus op winstmaximalisatie. Wat zijn de kostenposten in het bedrijf en hoe kunnen we dat minimaliseren en hoe kunnen we meer winst realiseren? Ja. Je kunt ook kijken hoe kunnen we meer impact krijgen of hoe kunnen we meer mensen betrekken bij onze doelstelling of hoe kunnen we meer minderheden, zeg het maar.
Ja.
Ik zat net naar op de weg naartoe naar een podcast wat van een TED-opname was voor de tweede keer dat ik hem hoorde. En dat is een dame uit IJsland, ook iemand die enorm bezig met leiderschap is.
Mm-hmm.
En ze had een aantal hele sterke punten hiervoor. Wat denk jij, want leiderschap is een belangrijk onderwerp voor jou.
Mm-hmm.
Wat denk jij dat we, laten we dan even op Nederland concentreren, te doen hebben in Nederland om het leiderschap te verbeteren?
Je bedoelt voor het hele land?
Bijvoorbeeld, voor bedrijven? Of
nou, ik organisaties. Ik mis eigenlijk, dat kon Obama natuurlijk als geen ander. Ik mis wel leiderschap wat verhalen vertelt, bindende verhalen vertelt. Dus ik, en goede, waarmee die verschillende lagen, eigenlijk wat ik net zei, wat nodig is in de gemeenschap, hè, dat er meer binding komt. Dus meer duiding van waarom dingen zo zijn als zoals ze zijn. Dus bijvoorbeeld, we kunnen het heel erg hebben hoe we als Nederland geld uitgeven. Hè? En dan ruzie hebben, misschien geven het aan de vluchtelingen of straatlantaarn of aan duurzaamheid of weet ik veel. Maar er moet ook gesprek hebben, waar verdienen we het mee? Heel vaak hebben we heel veel ruzie, vind ik, op tv over waar we het aan uitgeven. Maar het gesprek gaat relatief weinig over hoe verdienen we als Nederland het geld wat we vervolgens gaan verdelen. De politiek gaat steeds over het verdelen, heel weinig over het verdienen. En vervolgens, terecht vind ik dat we heel boos worden op die grote multinationals die geen belasting betalen en MKB'er wel. Hè? Maar dat hoort wel bij het hele palet, dat het moet wel verdiend worden. Dus hoe kan die MKB'er dan nog verdienen als die relatief veel lasten betaalt? Weet je wel, dat soort mensen snappen dat. Daar ben ik echt van overtuigd.
Maar het is toch ook, en jij zit veel in overheidsachtige omgeving. Maar het is toch ook een hele vreemde gedachte voor een overheid, dat het geld verdienen.
Ja.
Dat is niet.
Ja, maar die overheid, als de economische crisis is, dan hebben als eerste, ziet aan de uitzendbureaus, dan ziet aan het bedrijfsleven. En dan 2 jaar later merkt de overheid pas dat ze minder belasting hebben geïnd. En dan moet de overheid heel erg inslinken. Dus altijd loopt dat na de crisis. Maar die ambtenaren voelen dat net zo goed. Die moeten giga afslanken omdat er gewoon er geen geld is. Weet je wel, dus ook de crisis. En ze hebben minder budget om uit te geven aan weet ik veel wat allemaal. Hè. Dus de hele maatschappij, niet alleen de burger zelf, maar ook al die instituten merken het meteen. Alleen het eilt na. En die hebben natuurlijk belang dat het vitaal is hier met z'n allen. Weet je wel, dat we bijvoorbeeld goed geld aan tulpen en kaas verdienen. Maar dat we dat op een manier doen die zo goed mogelijk is voor het milieu en goed werkgelegenheid creëert. En dat vind ik ook met die ZZP in loondienstdiscussie, weet je wel. Dat met elkaar, mensen willen steeds meer vrijheid. Mensen ontdekken steeds meer dat je als ZZP'er eigenlijk meer geld verdient. Maar het risico is ook dat je het allemaal nu uitgeeft en niet aan je pensioen denkt. En ook dat we misschien daardoor minder belastingen innen, waardoor we bepaalde dingen niet kunnen betalen. De vergrijzing is gigantisch. Als we niet goed sturen, moet de jeugd alles betalen. Terwijl nu de huidige ouderen zijn echt rijk. Die hebben goed in de huizenmarkt meegedaan, die babyboom-generatie. Die heeft het nu heel goed. Die heeft nu alle tijd om politiek ook heel actief te zijn. Ja, als ze niet uitkijken, wie zorgt voor die jonge groep nu, die echt veel moet gaan betalen, nu ook in hun studie, allemaal beurzen nemen. Als ik kijk naar mijn dochter, haar medestudent van 21, die nemen volledige beurzen, die zitten heerlijk op terrasjes. Ik heb het idee dat ze heel weinig besef hebben, dat ze zometeen als zij een jong gezin hebben ze en die studielasten, en die jonge kinderen, en dat gezin te draaien. Ja, ik mis dit soort overview, verhalen en met elkaar daar zorg voor draaien. En ik denk dat iedereen het ziet. En ik ben niet de enige die dat ziet, weet je wel?
Onze kinderen zien het niet.
Nee, dus ik mis, dat bedoel ik met leiderschap. Dit hoederschap. En een ander belangrijk thema daarin vind ik bijvoorbeeld, we hebben het heel veel over welk truitje we kopen, welke nieuwe bank en nog een woonprogramma, nog een woonprogramma. Maar met hoe het echt met je ziel is, hoe het met je, waar je blij van wordt, wat geleefd wil worden in jou, waar jij toegevoegde waarde hebt. Daar hebben we het relatief, en toch, dat waren vroeger de kerken en daar gingen we drillen. En ik denk dat dat niet de manier was, maar het gesprek over persoonlijk leiderschap. Wat heb jij te leven in jou? Wat zijn de puzzels in jou? Weet je wel, dat hebben mensen nodig.
Maar dat zijn onderwerpen die aan bod komen op het moment dat je in een moeilijke situatie zit. Op het moment dat er stress is, op het moment dat er iets aan de hand is. En dus we leven nu al heel lang in een hele ontspannen wereld waar alles heel erg goed gaat, tenminste in Nederland, voor duidelijkheid.
Hoe zou het zijn dat het een schoolvak is? Waarom zouden we het alleen als het moeilijk gaat? Hoe zou het zijn als we allemaal snappen dat we allemaal een paar laagjes om ons heen bouwen na onze geboorte om ons te beschermen tegen dingen? En dat die laagjes heel vaak effectief zijn dan, maar dat later diezelfde laagjes in de weg zitten om te leren, omdat het een harnasje is geworden. Dat type, en zo heb je duizenden verhalen en wetens die spelen op individueel, team, organisatieniveau. Daar kun je het ook over hebben als het goed met je gaat. En het dan hebben over wat belangrijk met je is. Dan hoef je niet te wachten tot de crisis. Weet je wel, het zijn ook gewoon levenspatronen. Er is zoveel. Ik denk als we op dit gebied, ik noem het maar sociale innovatie, of persoonlijk bewustzijn, of identiteits, of persoonlijk leiderschap, welke woorden je er ook aan geeft. Als we daar meer weten op hebben, gaat dat ook echt makkelijker? En snappen we dat je in sommige fases ja, door een depressievere tijd heen moet. Of misschien letterlijk depressief bent. En dat dat wat anders is als je even niet lekker voelen. En dat overspannen zijn ook iets anders zijn dan een burn-out. Weet je, we gooien dat ook allemaal op één bulk. Er zitten 1000 varianten in.
Wie is volgens jou op dit moment, wie zijn leiders die dat wel doen, die daarmee bezig zijn?
Vind ik moeilijk. Ik vind Obama en Michelle Obama als absoluut daar echt hele mooie rolmodellen in. Ik merk wat mij aanspreekt als mensen verhalen houden over alle levensgebieden. Weet je wel, dat je begint natuurlijk over waar je werkt of wat je, maar dat je het ook hebt over hoe jij leeft en eerlijk bent over wat goed gaat en wat niet goed gaat. En niet alleen maar die succesverhalen. Ik zou vast er meer kunnen noemen, maar dat komt nu niet meteen in mij op.
Wat is jouw rol hierin?
Nou ja, wat ik probeer, ik heb een gezin met samengesteld gezin, daar leer ik heel veel in, dus dat is mijn cadeautje om zelf daar heel veel spiegels te krijgen en ook dingen die ik lastig vind in het overbruggen. En ik doe het in mijn werk, dus ik coach mensen die zelf leiderschap geven aan grote groepen. Ik coach organisatieontwikkelprocessen, ik coach ketensamenwerking, zowel de profit als de non-profit. Dus wat ik probeer is al die mensen in die groepen die ik begeleid, hun eigen potentieel te laten zien en laten voelen dat ze ertoe doen. En om ze uit te nodigen, om zich uit te spreken en mee te bouwen aan die betere wereld. Dat is waarin ik het probeer. En waar jij mij op gewezen hebt, is dat ik misschien meer verhalen moet vertellen. Dat doe ik dan wel, maar niet op andere momenten eigenlijk.
Ja, dat is 100%.
Ja.
En het grappige was, ik zat net, zoals elke ochtend, heb ik even een telefoongesprek met mijn buddy.
Ja.
En ik zat te memoreren aan de podcast-interview waar ik gisteren hoorde met Timothy Ferris en naam kwijt, de oprichter van CD Baby, zal ik in de show notes meenemen. En hij had een aantal leefregels, zeg maar, had hij uitgedokterd uit al die boeken die hij had gelezen. En een van de dingen wat hij opnoemde, dat ging over dat je wil eigenlijk meer mensen helpen. Weet je, dat is wat veel mensen gaan. Dus we gaan mensen helpen.
Ja.
En dus meer mensen helpen, dat is iets waar je zelf beter van wordt.
Ja.
En als je niet weet hoe je beter moet worden, ga meer mensen helpen, dan wordt dat vanzelf beter. Maar wat hij ook zei was, je wil ook meer verdienen.
Mm-hmm.
Want als je meer mensen helpt, ga je meer verdienen. En als je meer verdient, heb je weer meer geld om terug te brengen om meer mensen te helpen.
Ja.
Dus dat werkt zelfs twee keer.
Ja.
Wat hij ook zei, en even terugkomen op dit punt dan, was, je moet ook meer zichtbaar zijn.
Hmm.
Je moet veel meer zichtbaar zijn om meer mensen te kunnen helpen.
Hmm.
Toen dacht ik, oh, rek, dat is een scherp punt.
Hmm.
Daar zou ik ook over nadenken. En dat zag ik bij jou ook. Toen ik onderzoek deed naar, wat heb jij allemaal gedaan? En waar ben je mee bezig? Dacht ik, er is eigenlijk niet zo heel veel over je te vinden. Je publiceert heel weinig. Je hebt een boek geschreven.
Ja.
Dat is alweer een paar jaar oud.
Ja.
Je bent bezig met de onderzoekstap op je site. Maar daar ook lees je dan verder heel weinig over.
Het is ook nog in wording. Maar het
dat
klopt
niet uit.
Nee,
klopt. Alles wat waar je mee bezig bent,
je kunt
je
ook proces. Ja.
En het mooie is, wat het helpt is namelijk dat je dus mensen meeneemt in je proces.
Ja.
En dat scherpt jouw eigen proces weer aan. En dus een van mijn dingen die ik meeneem altijd met mensen is, met ondernemers. Je moet veel meer publiceren. Of dat nou tekst of video of audio, het maakt niet uit.
Ja.
Je moet je vorm kiezen bij je pas, maar veel meer publiceren.
Ja.
Het gaat niet om dat je bereik bij zoveel mogelijk mensen uitkomt, maar wel dat je bij de juiste mensen uitkomt.
Ja.
De mensen die iets kunnen met je verhaal. En die denken, en in jouw geval, mensen laat nadenken over dit verhalen vertellen, over die generaties samenbrengen, over veel dingen aan bod brengen in hun verhalen. Wat is de rol van de kerk vroeger en hoe kunnen we ze iets terugbrengen? Dat zijn allemaal dingen die je nu vertelt.
Ja.
Waar veel meer ruimte voor mag zijn. Wat veel meer mensen mogen horen. Moeten we horen zelfs. Mm. In mijn tijd. Je start enorm veel. Het is niet zo dat je niet dingen afmaakt. Want je werkt ook aan veel projecten een langere tijd, heb ik gezien. Mm-hmm. Veel mensen, veel starten, die ronden niet veel dingen af. Maar dat zie ik bij jou niet zo.
Mm-hmm.
Je boek noemde ik net al. En dat heeft een hele duidelijke link met je huidig bedrijf.
Mm-hmm.
Maak ruimte.
Ja.
Wat is het belangrijkste voor jou wat je hebt geleerd uit het onderzoek wat je hebt vastgelegd in het boek?
Als jij geen ruimte maakt voor wie jij wil zijn en wat jij vindt dat in de wereld moet ontstaan, dan gaat de wereld jou bepalen. Want de wereld overspoelt je dan heel snel. En dat zag ik ook daar zowel op, want we hebben individuele professionals die grote dingen hebben gecreëerd in Nederland. Bijvoorbeeld een moskee ten tijde van de moord op Van Gogh in Amersfoort. Maar ook de evenknie, dus iemand in het ambtelijk apparaat vanuit onze veronderstelling dat de een blijkbaar de taal van de burgers goed snapt en de ander de politieke ambtelijke besluitvorming blijkbaar goed kan beïnvloeden. En we hebben in 7 steden in Nederland daar steeds duo's geïnterviewd. En daar kwam dit werd het meest prominent zichtbaar, vond ik. En ook de kracht om de ontembaarheid te accepteren. Dus eigenlijk dat je vanuit de maakbaarheid, vroeger, weet je wel, dat is natuurlijk fijn, hè? We gaan projectmatig allerlei dingen aansturen. En waar dat kan, is dat ook heel prettig. Maar het vermogen om echt leeg een groep in te stappen, open te vragen en wat is hier nodig. En niet zelf 1000 sheets of 1000 verhalen, zodat je jezelf beschermt of toegevoegde waarde hebt. Maar gewoon er bent en luistert en echt luistert. Dat is eigenlijk de kracht van die mensen die echt verschil maken. Dus die zijn er, die luisteren echt. Die wachten, die ontvangen en proberen dat mee te nemen naar, zeg maar, de bestaande wereld. En een vorm te vinden hoe je die dingen mogelijk maakt. En ik merk dat ik dat zelf ook probeer. Dus het mezelf ontwikkelen in steeds kwetsbaarder zijn en tegelijkertijd daarmee ook krachtig. Ja.
Je hebt veel in, en ik zou zeggen nog steeds misschien wel, maar in de masculine wereld gewerkt, ja, met je bedrijf. Je hebt veel organisatiebureaus gewerkt en opgestart, waar veel mannen in zitten.
Ja.
En je werkt in een organisatie met veel mannen.
Ja.
In het boek overigens zie ik ook veel vrouwen.
Ja.
Wat doet dat? Wat doet de verandering dat er meer vrouwen in de top van organisaties komen voor de wereld?
Ja, naar mijn idee, wat ik zie in eerste instantie, dat het vaak vrouwen zijn die ook een beetje de mannen na moeten doen. Willen ze überhaupt op die plek kunnen komen? Dus dat zijn vaak hele slimme, hele capabele vrouwen die echt ook durven ergens voor te staan. Ik zie sowieso, vrouwen zijn vaak meer resultaatgericht. Hè? Dus die zijn bezig of de opdracht gedaan worden. Terwijl de mannen veel meer het spel van de besluitvorming en de macht en de hiërarchie spelen. Veel vrouwen vinden dat gedoe en die hebben ook niet zoveel tijd. Want ze moeten zo meteen naar huis nog de kinderen ophalen. Dus ze gaan veel efficiënter, taakgerichter aan de gang. En daarmee kunnen ze ook dingen verliezen. Hè? Omdat ze die andere dynamiek onvoldoende pakken. Ik zie ook dat sommige vrouwen dan elke keer gaan vanuit een soort frustratie gaan zeggen. En dan zeggen die mannen, we moeten een datum vinden bijvoorbeeld om te overleggen. En dan kan niemand. Maar die vrouw kunnen ook zeggen, ik kan niet, omdat ze gaan golven. Hè? Terwijl die vrouw echt na een kinderdag afzwemmen van kind moet. En sommige vrouwen gaan dan vertellen, ja, maar ik moet afzwemmen. Dus kunnen jullie alsjeblieft, nou, dan worden die mannen helemaal gek van. Dan worden ze gewoon boos van. Dan vinden ze dan manipuleren en treiteren. Dus er ontstaan dan hele rare gedoeën. Dus ik merk dat die vrouwen ook gewoon moeten leren van ik kan niet. En mond houden, verder niks, weet je wel, dat soort. Dus dat is toch een soort wat masculiner opschuifgedrag. Maar ook niet het krabbemanderige wat vrouwen kunnen doen, is elkaar eindeloos verstrengelen, zeg maar. Ik vind dat de nieuwe feministische golf eigenlijk. Dat wij vrouwen moeten leren om elkaar echt te empoweren en rechtstreeks er even ruzie te hebben over wat ons wel of niet bevalt. Hè. Wij kunnen zo elkaar willen helpen dat er geen ruimte meer is voor de ander en dat het helemaal verstrengeld raakt. En wat ik zie van de volgende generatie aan vrouwelijke leiders, is dat die in staat zijn om meer vanuit, eigenlijk misschien wat ik net al zei, vanuit die zijnsenergie er te zijn en goed te luisteren en veel aandacht voor de verbinding te hebben. En uiteindelijk wat ik zie bij succesvolle ondernemingen, of het nou een profit of non-profit is, dan is daar een verbinding en vertrouwen is eigenlijk de basis. En heel veel oog voor wat je creëert en wat je neerzet in de wereld. En dan ben je op zijn gezondst. Ik vind trouwens Lean In van Sheryl Sandberg, vind ik ook trouwens een rolmodelvrouw. Vind ik een heel mooi voorbeeld. Ook haar boek is echt aanrader, vind ik.
Hoe zit dat bij Maak Ruimte dan?
Nou, Maak Ruimte is een beetje op een bijzondere manier ontstaan. Want ik had van vier een bedrijf met een paar partners, wat eigenlijk heel goed liep. Maar een van mijn medeoprichters, die wilde eigenlijk steeds meer de baas zijn. En ik wilde dat niet. Ik had een andere, dus ik ben daar weggegaan. Met pijn in mijn hart trouwens, want het was een heel mooi bedrijf. En ik had er echt mijn ziel en zaligheid in gelegd. En ik ben eigenlijk met Maak Ruimte ben ik misschien letterlijk zelf in kwetsbaarheid begonnen. Toen met een andere collega die ook wegging. En we wisten beide van nou, we gaan weg, maar we weten niet of wij de gedoodverfde partners zijn. Maar we gaan nu in opdrachten aan de slag. En dat heeft denk ik ook, dat zie je vaak bij processen. Als iets afloopt, heeft de tijd nodig om te helen en naar iets volgends te groeien. Hè? Dus het proces van sterven en weer geboren worden kost tijd bij alle ontwikkelingen in je leven. En dat is hier ook geweest. Dus ik ben met een paar mooie collega's wel gaan werken. Maar ik was op zoek naar een nieuwe vorm, niet meer medewerkers. Ik dacht, ik moet kopen. En ik realiseerde me ook dat een adviesbureau wordt eigenlijk niet veel waard. Het is gewoon de partner die het is. Dus ik dacht, laat ik die illusie ook helemaal mee ophouden. En toen had je Boer en Kroon, die hadden ook met elkaar omgetrokken. Dus ongeveer. Dus ik dacht, hoe zou het zijn als het een coöperatieve vereniging wordt? Dat we gewoon samen eigenaar zijn. En daarmee ook samen de draaglast dragen en samen het geheel zijn. Dus dat hebben we gedaan. Dus we zijn nu samen eigenaar. En dat heeft me twee dingen gegeven. Eén, de desillusie dat daarin de structuur helpt. Hè? Want je bent ondernemer of niet. Dus er zitten hele mooie professionals bij, hele leuke mensen. Maar die zijn niet ondernemend in de zin dat ze anderen aan het werk zetten. Dus je zou hun moeten vragen of het helpt dat een coöperatieve vereniging is. Maar ik betwijfel het eigenlijk. Volgens mij gaat het veel meer over de link met de mensen en de inspiratie. Maar misschien voor de lange termijn van de kwetsbaarheid van de onderneming werkt het wel. Dat weet ik nog niet zo goed. Wat we nu hebben, merk ik dat we inmiddels verder gegroeid zijn. En dat we nu weer als het ware seksappeal beginnen te krijgen. Dus ik merk nu dat er van nature hele leuke professionals op afkomen, op ons. En dat het begint te groeien. Dus blijkbaar is de tijd rijp. Ik merk ook dat ik meer het laat gebeuren wat de tijd. Ik ging tijd, in tijd heb ik zelf gesleurd en getrokken en daar ben ik ook mee opgehouden. Dat moet ik helemaal niet doen. Ik moet gewoon mijn eigen passie leven en mijn ding doen en ook meer laten gebeuren wat er wil gebeuren. Dus ik.
Dan zijn de mensen die nu aanhaken dan ook mede-ondernemer?
Ja, nou die hebben allemaal, eigenlijk zijn het allemaal mensen met hun eigen bedrijf. En ik denk ook dat waar je ook werkt, of je nou een loondienst bent of niet trouwens, Het gevoel van je eigen kleine onderneming hebben, je verantwoordelijkheid voor jouw context dragen en daarin zeggenschap hebben en ruimte hebben en creatiekracht, dat is voor ieder mens echt een cadeau. En dit zijn mensen die het natuurlijk daadwerkelijk doen, die ook financieel risico lopen als ze niet het goed doen. Hè? Wij vormen met elkaar dan Maak Ruimte. Dus het zijn mensen die zelf hun professionele verantwoordelijkheid hebben. En ook zelf kiezen of ze in een gouden auto rijden of in een oud barrel of een glimmende laptop kopen of een 15e hands, weet je wel. Daarin zijn heel veel vrije keus. Maar wat ons verbindt is de hond die schrikt, hè? Ja. Die ligt onder de tafel. Wat verbindt is de professionele ambitie en om echt verschil te maken, echt die passie, dat verbindt ons heel erg. En het willen leren en creëren verbindt ons heel erg. Het plezier willen maken en trots willen zijn. Dat zijn eigenlijk. En het met klanten samen willen werken en niet de deskundige zijn die er alleen maar boven staat of zo. Hè. Wij weten het net zo goed soms niet. Dus met elkaar het ongewisse zoeken en creëren, dat bindt ons. Ja.
Wat doe je dan in deze vorm met mensen die hier werken, die eigenlijk geen werk aandragen, geen nieuwe klant aandragen?
Dat kan soms niet erg zijn. Hè. Bijvoorbeeld, we hadden iemand die heel topcoach was. Echt hele mooie coachprocessen begeleid. En die gaf soms wel een link naar netwerken. Van misschien moet je ze maar eigenlijk nooit echt opdrachten. Maar ze had zulke mooie toegevoegde waarden in de coaching die ze bood. Dat gaf ook mij toegevoegde waarde, omdat ik mijn klanten naar haar kon sturen. Weet je wel, dus prima. Dus dat. Maar je merkt wel dat daarmee de wederkerigheid anders wordt. Dus je merkt wel dat zij dan een iets andere rol krijgt in het geheel. Maar het is een fantastische vrouw. En met haar professioneel sparren voegt toe. Maar in de commerciële toegevoegde waarde is het dan iets anders. Maar dus iemand gewoon eerlijk zijn eigenlijk in wat er wel is en wat er niet is. Ja.
Hoe gaat het dan met het verdelen van de winst?
Dat is bij ons vrij simpel. Ieder brengt zijn eigen werk aan en eigenlijk krijg je dat uitbetaald. En als je elkaar inzet, dus dan als ik acquisitiewerk heb gedaan, dan draag je iets aan mij af. Maar als dat heel wederkerig is, kunnen we ook met elkaar afspreken. Nou, dat doen we helemaal niet, want dat is ook ongeveer gelijk.
Wat voor percentage zijn het ongeveer?
Bij ons is het onderling is het 10%, dus laag. En met de eerste ring buiten, waar we vaak mee werken, 15. Dus wij werken als je ziet hoeveel tijd je kwijt bent met de acquisitie en met de projectadministratie, bij heel veel mensen doen 30% of 20%. Ja. Maar wij doen het bewust laag, omdat ik wil dat het makkelijk stroomt eigenlijk. Ja.
Maar doe je dan ook een bijdrage aan?
Ja, nou ja, daar gaan dat geld gaat naar de website, naar de Microsoft voor alle mailadressen, naar nieuwe materialen, naar een klantdag, naar weet je wel. Dus er zijn toch behoorlijk wat als je en de accountant, als je het bij elkaar optelt, is er toch behoorlijk wat te betalen ook met elkaar.
En wat voor percentage is het ongeveer dan van wat je dan inbrengt?
Nou ja, wat we hadden eerst is dat we dat betalen wij als binnenkring betalen we €200 per maand aan gewoon vaste lasten. Dus en dat is eigenlijk los van of je, we zijn het op een gegeven moment gaan veranderen, los van of je goed verdient, heb je dat tenminste te betalen. Omdat anders het naar bepaalde mensen veel meer stroomde.
Ja.
En daarop kan nog een extra bijdrage gevraagd worden als we meer dingen nodig hebben. Ja.
In een interview vertelde je op een bepaald moment over dat je na een wat lastige periode hebt gekozen om een week lang in een klooster te intrek te nemen. Doe je dat vaker en wat betekent dat voor jou?
Ja, ik heb het een paar keer gedaan, twee keer naar een klooster. En ook omdat ik veel opleidingen volg die gaan over persoonlijke ontwikkeling of sociale innovatie. En daar ben ik altijd ook zelf object van verandering, zeg maar. Want ik kan het alleen als ik het zelf ook doe. Wat dat mij geeft is dat ik eigenlijk even accepteer dat ik het niet weet. Dus in het niet zijn, zeg maar, of in het niet weten ben. En zeker een klooster gaat het vooral om dat ik me niet zorgen hoef te maken of ik eten heb, of dat ik daar iets actiefs in hoef te doen. Voor mij, ik denk ook omdat ik in mijn jeugd ben katholiek opgevoed, dus ik ken dat paternoster. Ik kan dat een bepaalde cadans kan dat hebben, waarin je op een laag komt in jezelf. Niet per se omdat ik het mooi vind, ik kan er een soort op gaan liggen, misschien is dat een goed woord. Ik hoef niks meer. Of ik kan een soort achterover leunen met en gewoon kijken en een beetje zijn met wat er moet gebeuren. En dat helpt mij dan om op een andere laag bij mezelf te komen.
Ja. Je gaat erin met een soort onwetendheid en je komt uit met een soort rust?
Ja, nou ik denk ook bij mij is er altijd toch wel een diep weten dat uiteindelijk alles met alles verbonden is. Voor mij is dat ook God, zeg maar. Voor mij is dat niet een man op een wolk of maar is dat de chemische, biologische, energetische verbindenis tot alles op de wereld, in de kosmos. En volgens mij kun je dat ook heel natuurkundig onderbouwen, weet je wel. Het is steeds helderder, dus hoe alles met alles verbonden is. En als ik in tijd neem, ben ik me veel bewuster van die verbindenis met alles. En dat geeft rust. En soms ook zorgen over. Weet je, je kunt ook denken over de planeet natuurlijk op zorgelijke manier. Maar dat, ja, het geheel zorgt dat ik meer ben. Ja.
Het onderzoek, ik raakte dat al aan. Wat is het onderzoek waar je nu mee bezig bent?
Ik ben nu bezig samen met Marlies de Ruiter de Wild om te kijken naar integrale samenwerking. En daar bedoel ik mee samenwerking tussen disciplines, tussen bedrijven, in de keten, tussen samenwerkingspartners. Omdat ik zie dat innovatie eigenlijk altijd op de grens tussen disciplines en het bekende plaatsvindt. En hoe moeilijk dat is om dat goed te doen. En daarom zijn wij mensen gaan interviewen. In dit geval een Dirk, een bestuurder van een grote waterbedrijf. Een baas van een grote afdeling van een gemeente. Een directeur van een energiebedrijf. Zo nog iemand van de omgevingsdienst. Het is een beetje uitgekomen dat we relatief in de fysieke leefomgeving zitten. Dus in de bouw, water, energiewereld. En eigenlijk aan hun vragen, hoe doe je dat? Hoe verbind je die mensen? Hoe kom je tot innovatie? Hoe help je de nieuwe stap maken? En dit zijn ook weer allemaal leiders waarvan wij van horen zeggen hebben, of zelf ervaren hebben, dat we het bijzondere leiders vinden. En we zijn eigenlijk aan het achterhalen, wat doen die dan? Of wat is hun specifieke kwaliteit? Of waar sturen ze op? En eigenlijk om de verschillen duidelijk te maken tussen die mensen, maar ook de overeenkomst over wat blijkbaar werkt.
En dan, voor mij klinkt het als leiders in overheidsachtige omgeving.
Ja, hier zit ook iemand van een commercieel bedrijf bij. Okay. Dus we verbinden het wel, hoor. Maar relatief is dit overheids. Maar
ja, maar ook, kijk, als ik dat zo hoor, ik weet het niet, maar corrigeer me. Het zijn seniors, het zijn ruim volwassen
ja,
mensen.
Ja.
Is het niet, zou het een idee zijn ook hier te kijken waar jeugdige leiders zitten?
Ja. Wij hebben 23 mei hebben we van Sis & Biz, Sisterhood & Business, wat ik met Patricia Becker en in eerste instantie met nog wat andere vrouwen heb opgezet, waaronder Connie Maathuis, waardoor wij elkaar weer kennen, hebben we het over millennials. En dat vind ik heel boeiend. Dus ik zeker, dat het begint bij mij nu te komen dat het tijd rijp is om die groep, ook als ik naar mijn eigen kinderen kijk, onze kinderen, is de tijd rijp om naar die groep te gaan kijken, ja. Want ook daar zit al heel veel leiderschap, zo jong als ze zijn.
Ja, ja. Precies. Ja. Want kijk naar jezelf. Ja. Hoe gedreven jij was toen je puber was om een andere weg te gaan. Ja. En dus die gedrevenheid, die zit natuurlijk enorm veel in jeugd. Ja. Er zit zoveel verandering in je leven op dat moment. Dus voor mij zitten daar hele rijpe kansen om dat te ontdekken.
Ja.
En het lijkt me ook mooi om te kijken welke commerciële organisaties die op een bepaalde manier bezig zijn. Met name organisaties die wat meer kijken naar wat is de bijdrage van wat we aan het doen zijn op de maatschappij, op de wereld, op ecologie. Ja. Daar zit voor mij ook ontzettend veel ontwikkeling in.
Ja, helemaal eens. Ik moet ook zeggen dat ik die juist die commerciëlere bedrijven helpen, ook juist die om die millennial en die jongere generatie, om die goed een plek te laten krijgen. Voor gewoon qua duurzaamheid in je personeel, zeg maar. Hè? Dus vitaal personeel. Maar ook in je footprint in de wereld. Die twee die hebben heel veel met elkaar te maken. Die jongere generaties willen niet meer op een bepaalde manier werken. Dus dat vind ik eigenlijk wel mooi, dat werkgevers eigenlijk ontkomen er niet aan om hier naar te gaan kijken. Want deze generaties verwachten andere dingen. Dus er zit eigenlijk ook in het collectief een prachtig leiderschap op het niet meer accepteren van hoe we het vroeger gedaan hebben. Wat toen logisch was, hè? We wisten niet beter. Maar er is een nieuwe sense of urgency in die groep. Ja.
Wat is, ja, we hebben het over ook leren gehad. Ja. Wat is de manier, en ik kijk tegen een wand achter je aan met allemaal boeken, maar wat is de manier van jou om te leren?
Verhalen horen, ervaren, boeken lezen, reflecteren, mediteren, mijn kop stoten, nog eens een keer mijn kop stoten, nog eens een keer mijn kop stoten. En passie voor mijn hart volgen, dus de dingen doen die ik graag doe. Ja.
Als je naar je boekenkast kijkt, of uit je hoofd waarschijnlijk wel weet, wat is een boek wat het meeste invloed op jou heeft gehad?
Theory U.
Ja, die zie ik hier staan.
Peter Senge en Otto Scharmer.
Ja. Wat is het
of effect van Otto Scharmer? Maar
van jou op jou geweest?
Sorry?
Wat is het effect van op jou geweest? Wat heb jij echt van meegenomen?
Dat het een soort, wat ik intuïtief deed, dat taal heeft gegeven waarmee ik ook beter naar klanten kan helpen om innovaties te begeleiden.
En je bent MIT geweest?
Ja, in Boston. Ja.
Voor dit onderwerp?
Ja, daar heb ik 2 jaar.
Heb je het boek gelezen voor die opleiding? Of?
Nou, ongeveer op. Zo half erbij, half erop. Ja. Het is een ongelooflijke droge pil trouwens. Dus er is ook een dunnere versie. Dus heel veel mensen die daar zelfs opleiding hebben gevolgd, hebben hem niet gelezen. Ik heb me wel door stukken heen geworsteld. Maar er is tegenwoordig een dunnere versie die beter te lezen is. Ja.
Waarom kom je tot het idee om die 2-jarige opleiding te volgen?
Omdat ik eigenlijk wat ik zei, wat doe ik intuïtief? Maar is daar bredere kader en breder taal voor? En hoe kan ik effectiever zijn, eigenlijk meer impact hebben?
Ja, ja, oké. Maar je had het boek nog niet gelezen op dat moment.
Nee.
Dus je wist niet precies. Maar hoe kwam je tot inzicht dan dat deze opleiding jou meer zou geven hier?
Ik had collega's die het erover hadden. En het feit dat het ging over sociale innovatie, het feit dat het een technisch instituut is met heel veel, hoe zeg je dat? Smoel in de wereld, hè, heel veel status. En dat die het woord geeft aan dat juist de sociale verbindenis tussen mensen de basis is voor de volgende stap. Ja, dat vond ik belangrijk, want ik merk dat de neiging altijd was in Nederland om eerst krijg je techniek en alle belangrijke abstractere beta-vakken en dan krijg je in de hele tijd niks en dan krijg je mensen die blij zijn, zeg maar. Hè. En terwijl ik denk dat we een omslag hebben gemaakt en aan het maken zijn om veel meer het belang van die menselijke kracht. En dat doet de Theory U heel mooi.
Dus ik ben daar niet zo bekend mee nog, dus het is een goede
voorbij oordelen, elkaar verbinden. Dat is wat ze echt, en echt luisteren en leren van elkaar.
Ja.
En ook dan niet schrijven, maar doen. Ja.
Nou, zei je zelf, het is een vrij droge pil.
Ja.
Het is een boek wat heel veel effect. Maar wat is een boek wat jij bijvoorbeeld veel aanbeveelt aan mensen, of wat je hebt weggegeven de laatste tijd?
Nog even naar dat Theory U. Als je op presencinginstitute.com kijkt, daar zijn allerlei tools, kun je gratis, en dat is ook heel erg de deeleconomie, kun je gratis van hun website halen en daar van alles uit halen. En dat is heel bruikbaar, hanteerbaar en niet pillerig, dus niet te dik. Dus dat al als praktische tip.
Ja.
Ik vind Deep Democracy heel erg helpen, van Jitske Kramer. Dat gaat ook heel erg over de stem van de minderheid horen en daarmee de meerderheid verrijken. Hè. Er zijn altijd bepaalde stemmen die, dan heb je Pietje weer, weet je wel. En hoe kun je een groep juist wel dat weten van die Pietje wel gebruiken in je besluitvorming, maar ook in de nieuwe. Dat vond ik een heel mooi boek. De kracht van het nu, van Eckhart Tolle, dat is veel meer op de persoon. Maar dat type boeken, ja, vind ik erg mooi. En dat voegt echt toe om dat te lezen. Ik ben nu het luisterboek van Michelle Obama, dat doe ik tegenwoordig in een luisterboek. In de auto bevalt me ook heel goed. En daar heb ik meerdere. Die TED Talks natuurlijk ook altijd heerlijk.
Tijd. Tijd om af te ronden. Dit voelt als nog lang niet klaar.
Mm-hmm.
Maar goed, we hebben niet meer tijd, dus we moeten het hiermee doen. Wat is iets wat je in het verleden is gebeurd, waarvan je op dat moment dacht, Jezus, wat stom zeg. En waar je nu op terugkijkt, dat was echt wel een van de belangrijkste fases waar ik ben doorgegaan en die heel veel effect op mijn leven heeft gehad.
Mijn scheiding, ja. Ja. Dus ik heb
mezelf. En wat is dan? Wat was toen dan het gevoel van Jezus, was dat dan de scheiding of was dat dan de keuze voor die relatie?
Eigenlijk beide.
Hmm.
Toen heb ik het niet kunnen zien. Waarom heeft niemand het me gezegd als de rest het zag? Hè? Waarom zegt niemand wat als ze zien of dat wel of niet de match verheffen? Dus ik kon ook een beetje boos zijn op mijn ouders en mensen eromheen. Ik denk, zeg het dan. Nou, waarschijnlijk hebben ze het gezegd, heb ik het gewoon helemaal niet gehoord. Maar wat het mij gegeven heeft, dat ik kom uit een systeem waar scheiding, waar heel veel oordelen over waren, had ik zelf ook. Dus dat ging over niet loyaal zijn, niet doorzetten, niet je daadwerkelijk verbinden, niet voorbij een hindernis erbij blijven, weet je wel. Eigenlijk laf, slapheid, dat type beelden. En ik heb geleerd dat ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. En de verantwoordelijkheid voor mijn kinderen, het voelde echt als in daderschap stappen. Want ik heb na heel lang therapie en geprobeerd, het werkte gewoon niet. Dus ik dacht, ik moet dit gewoon, want ik zeg bij de klanten die ik bedien ook altijd, je kunt wel iets, mensen kijken naar wat je doet en niet naar wat je zegt. Dus ik dacht, ik kan wel tegen mijn kinderen zeggen dat ze voor liefde moeten kiezen. En dat dat het allerbelangrijkste is. Maar als zij zien dat ik gewoon niet ten volle leef, niet ten volle hou eigenlijk van mijn toenmalige partner. En ook dat dat afdoet aan hem en aan mij. Hè. Ik schaad eigenlijk alles toch deep down, als je eerlijk bent. Dat het niet zijn volle potentie kan leven. Omdat we ook zo verschillend waren dat het gewoon niet lukt om het te overbruggen. En met name op energie heb ik geleerd. Ik heb gewoon heel veel energie en stuiter. En daar wordt Jan helemaal gek van. Het amputeert zijn passie. Hè. En als ik mezelf op de handrem zet, amputeer ik mezelf. En nu, net is mijn oudste dochter 21 geworden, hij heeft een nieuwe vriendin. Ik zie Jan stralen, het gaat met mij heel goed. Ja, het is gewoon voor iedereen veel beter. Ik zie ook met de kinderen gaat het heel goed. Die hebben een tweede papa met Piet, die hun heel veel geeft. Nou, het is echt de beste keus ever. En dat had ik nooit durven denken. En het is in meerdere dalen niet zo geweest. Hè.
Het is wel een mooi onderwerp voor mij ook, scheiding. Ja. Laatste vraag dan. Even hier voort. Wat is het effect van deze verandering in je leven geweest op jou, op je werk, op je carrière?
Ik denk eerder meer Aafke durven zijn. Dus niet alleener durven staan, los van wat de wereld van me vindt. Weet je wel? Dus door dat oordeel heen dat ik afvalliger ben en een niet loyaal mens zou zijn, volgens allerlei oordelen. Hè? Het alleen durven staan en eigenlijk te staan voor wat ik vind wat geleefd moet worden. Dat, denk ik, dat heb geleerd. Ja.
Is er nog iets wat je wilt delen?
Nou, volgens mij moet ik heel erg in de trein springen, anders kom ik te laat.
Hoe kunnen mensen met jou dankjewel voor dit interview opnemen?
Aafke Ossen op LinkedIn, Facebook. Van alles, Aafke Ossen. Er zijn maar, volgens mij is er maar één Aafke Ossen. Dus daar heb ik het mazzel mee. Ja, dat maakt het eenvoudig.
Fijn.
Ja, heel fijn. Super, maak vier, maak ruimte. Vier, Sis Doet in Business.
Ja. Ik zal de links in de show notes zetten uiteraard. Sis Doet in Business hebben we het helemaal niet over gehad, maar goed.
Indirect, over precies. Vrouwelijk leiderschap.
Precies. Super, dankjewel Aafke.
Jij dank je voor het gesprek.
Dat was het mooie gesprek met Aafke. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show199. Jawel, 199. Wil je vanzelf de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon krijgen, zodat je vanzelf weet welke aflevering er bij me kwamen? Ga dan naar jouw favoriete podcast app en zoek op de Ernohanning Show. Als je een iPhone hebt, staat er standaard de Apple Podcast app op je telefoon. Open die, zoek de Ernohanning Show, klik op abonneer en vanaf dat moment krijg je vanzelf automatisch de volgende afleveringen op je telefoon. Bijvoorbeeld die van volgende week, aflevering 200. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Aafke of over de podcast in het algemeen? Stuur mij dan een e-mail naar podcast@ernohanning.nl. Ik hoor super graag van jou. Wil jij ontdekken hoe je meer rust krijgt terwijl je er eigenlijk geen tijd voor hebt? Hoe je ruimte vrijmaakt om meer te werken aan je bedrijf in plaats van in je bedrijf? Hoe je het netto resultaat van je bedrijf verhoogt zonder harder te werken? Vraag dan het gratis boek Betere Beslissingen, Beter Bedrijf aan op ernohanning.nl. Dit nieuwste boek van mij krijg je helemaal gratis als je de digitale versie bestelt. En als je de fysieke versie wil, die krijg je ook gratis. Alleen betaal je dan de verzendkosten. Vraag jouw boek nu aan op ernohanning.nl. En ik weet dat je druk bent. Je leest het in één avond uit. Ik beloof het je. Dankjewel en graag tot de volgende.
Welkom in de Ernohanning Show, de podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw business coach, Ernohanning.